Gemeente, we hebben vorige week een prekenserie afgerond uit de Efese brief. En het is goed dat wij om en om dan weer iets uit het Oude en dan weer iets uit het Nieuwe Testament met elkaar overdenken. Dus nu is het Oude Testament aan de beurt en ik wil in de komende Lijdensweken met u gaan stilstaan bij dit prachtige lied Jesaja 53. Ik zet boven de preek van vanmorgen vernederd en verhoogd. En dan gaan we letten op de knecht des Heren. Drie gedachten. Die knecht die was verstandig. Er staat in vers 13, mijn knecht zal verstandig handelen. Ten tweede, die knecht die werd verdorven. Er staat in vers 14, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat. En ten derde, die knecht des Heren die wordt verkondigd. Vers 15, alzo zal hij vele heidenen besprengen. En de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Wat ze niet verkondigd is, dat zullen ze zien. En wat ze niet gehoord hebben, dat zullen ze toch verstaan. Vernederd en verhoogd. We gaan letten op de knecht des Heren. Ten eerste, die was verstandig. Ten tweede, hij werd verdorven. En ten derde, hij wordt verkondigd. Allereerst een paar inleidende opmerkingen. Gemeente, er is een Duits lied dat luidt zo. Die bittere lijdenstijd beginnet abermaal. De bittere lijdenstijd is weer begonnen. Zeven lijdensweken, lijdenszondagen waarin we mogen stilstaan bij de lijdende knecht, het lam van God. Het licht op het lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Eigenlijk is die hele lijdenstijd, het cirkelt om één woord. Zoals het staat in de 12 artikelen, die geleden heeft. Dat woordje geleden. Dat is zo nameloos diep. En dat strekt zich uit van de kribbe tot het kruis, zou je kunnen zeggen. En daarom is het goed als we nou dat Oude Testament opslaan, dat we juist bij die schriftgedeelten gaan stilstaan die ons zo nadrukkelijk spreken van het lijden van de komende Messias. Ik had op Psalm 22 kunnen nemen. Komt nog wel eens een keer, denk ik, zit te broeden. Psalm 22, de lijdens, de kruispsalm. Dat een nauwkeurige beschrijving geeft van het lijden van Christus. Maar Jesaja 53, dat gaat nog een stap verder. Dat geeft niet alleen de beschrijving van het lijden van Jezus, maar geeft ook aan de betekenis van dat lijden. En daarom is het zo bijzonder. Laat het voor ons een tijd zijn van verootmoediging. Als we denken aan het lijdende lam. Geleden voor, maar ook door mijn zonde. Opdat we nou de Heere Jezus zouden lief krijgen. Leren lief krijgen, steeds meer. Eigenlijk is er geen heerlijker onderwerp om over te spreken dan over de Heere Jezus. Dat geeft altijd zegen, dat verwacht ik ook, voor de komende zondagen. Het gelovig en het aanbiddend zien op Hem, dat geeft zegen en dat geeft het leven tot in eeuwigheid. Nou, Jesaja 53. Alleen al de compositie, de indeling van dit prachtige Jesaja is zo kostbaar. Jesaja bestaat uit twee delen. Jesaja hoofdstuk 1 tot 39 en vanaf hoofdstuk 40 tot 66, dat is het tweede deel van Jesaja. En Jesaja 40 tot 66, dat tweede deel wordt ook wel genoemd het troostboek van Jesaja. Zo begint het ook. Troost, troost mijn volk. En het treffende is dat nou het hart van Jesaja 40 tot 66 is precies hoofdstuk 53. 13 hoofdstukken daarvoor, hoofdstuk 40 tot 52. En dan 53 als hart. En dan hoofdstuk 54 tot 66, ook 13 hoofdstukken daarna. Het is de kern. Ja, dit hoofdstuk heeft al zo onnoemelijk veel tongen losgemaakt. Maar ook zoveel pennen in beweging gebracht. Ook muzici, ik denk aan Händel, zijn Messiah. begint ook met troost, troost mijn volk. En heel veel gedeelten uit Jesaja 53 worden in de Messiah van Händel bezongen. Maar ik denk ook aan de Joden, vooral Joden die tot geloof in Christus zijn gekomen. Messias belijdende Joden, die mede door Jesaja 53 tot de erkenning zijn gekomen. Dit kan niet anders of dit slaat op Jezus van Nazareth. Ik denk aan een man, ik noem er eentje van de velen. Ik denk in de 18e eeuw aan een man als Christiaan Salomon Duits. Messias leidende Jood. Hij las veel in de Torah, in de Talmud. En op een gegeven moment werd hij zoekende gemaakt. Hij hoorde een stem s'nachts, stem van de Heere. En hij ging zoeken en hij las niet alleen maar de Torah meer en de Talmud, maar hij ging het hele Oude Testament lezen en hij kocht stiekem een Nieuwe Testament. En op een gegeven moment kwam hij bij Jesaja 53. Wie is die man van smarten? En laat hij nou net ook in het Nieuwe Testament toegekomen zijn aan Matteüs 26, 27 en 28. Het lijden van Jezus Christus. En toen door het licht van Gods geest en bij het woord, toen kwam hij tot de erkentenis. Die man van smarten, dat is niets en niemand anders dan Jezus van Nazareth. Hij is de beloofde Messias, die niet om zijn eigen zonde, maar om onze, ook om mijn zonde, is verbrijzeld. Nou, nog een inleidende opmerking. Jesaja 53 is terecht genoemd het evangelie naar de beschrijving van Jesaja. Moet u bedenken dat hij leefde 700 jaar voor de geboorte en voor het sterven van de Heer Jezus. Deze Jesaja. En het lijkt, hij schrijft zo nauwkeurig door het oog verlicht, het profetisch oog. Alsof hij bij het kruis op Golgotha heeft gestaan en een verslag schrijft. Zo nauwkeurig. Het bekende en het geliefde lied over de lijdende knecht des Heren, de komende Messias, de man van smarten. Eigenlijk, gemeente, ook dat is weer zo'n typisch mooi iets qua structuur in de Bijbel. Weet je hoeveel knechtsliederen we hebben in Jesaja? 4. 4. 4 profetieën over de knecht des Heren. Weet je hoeveel evangelie we hebben? 4. Eén evangelie is niet genoeg om de rijkdom te beschrijven van wie de Messias is. Eén knechtslied is niet genoeg. Het moeten er 4 zijn om iets van die volheid van Jezus te ontwikkelen, te ontplooien, te laten zien. Ik ga ze even in het kort noemen. Jesaja 42 vers 1, dat is het eerste knechtslied. Staat er bij mij ook boven. Hoofdstuk 42 vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkoren in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. De knecht is hier. Dat is het eerste lied. Vervolgens Jesaja 49. Daar staat ook bij mij boven. De knecht des Heren. Het licht der wolken. Vers 3. Gij zijt mijn knecht. Het derde knechtslied in Jesaja is hoofdstuk 50. En ook daar staat bij mij boven de knecht des Heren gesmaad en geholpen. En dan het vierde en het laatste knechtslied, dat is hoofdstuk 53. Dat is ook het mooiste. Dat is ook het ontroerendste. Dat is het hoogtepunt in alle profetieën van Jesaja. Het heilige der heiligen. Het hart van dit boek. Maarten Luther zegt, heeft er een boekje over geschreven. Hij zegt, dit gedeelte dat moeten we eigenlijk allemaal uit ons hoofd kennen. Nou, ik geloof dat de opa's en de oma's vanmorgen in ons midden, dat die vroeger op de zonderschool inderdaad Jesaja 53 helemaal letterlijk uit hun hoofd moesten kennen. Nou, daar is niks mis mee. Maar, zegt Luther, niet alleen maar koel en slaperig opzeggen, maar vooral in je hart overdenken. Vooral nauwkeurig nagaan wat het nou precies betekent. Eigenlijk zeer ontroerend dit Jesaja 53. Het gaat over ja, een knecht en het verbijstert ons als we het lezen. En probeer het nou even te lezen onbevangen, zonder gelijk alles in te vullen. Maar als je dit leest, hoe hebben de hoorders van Jesaja dit hebben, hoe hebben ze dat gehoord, hoe hebben ze het opgepakt? Als je dat voor het eerst leest, zoals een Jood die tot geloof komt in de Jezus van Nazareth.
Zijn ogen open. Het is eigenlijk verbijsterend wat we lezen over Gods knecht. Hij is zo anders dan we verwachten. Op de eerste gezicht dan moet je zeggen, ja, die Messias, dat is dus een mislukkeling. En toch is dat een misverstand, zegt Jesaja. Het lijkt alsof zijn leven mislukt is. Veracht, niet geacht. Had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. Het lijkt alsof het mislukt is, maar het is niet alleen heel verdrietig in Jesaja 53. Het is ook heel, ja, heel troostrijk. Het is ergens een klaaglied, maar ook weer een loflied. En zo is het met het avondmaal ook. Aan de ene kant is het dode herdenking en aan de andere kant is het bevrijdingsdag. Het is een klaaglied, gebroken om mijn ongerechtigheid, en het is ook een loflied. Heer, het is uw bloed dat mij bevrijdt. En daarom past dit ook goed bij de voorbereiding van het avondmaal. Ik ga nog iets zeggen over de indeling. Dit gedicht, ja, een lied, een gedicht van 15 versen. Vanaf hoofdstuk 12 vers 13 tot 53 vers 12. Vanaf hoofdstuk 52 vers 13 tot 53 vers 12. 15 versen. En het is precies, het is een mooi gedicht. Het is een precies gedicht van 5 coupletten. 5 coupletten van elk 3 versen. 5 maal 3 versen is 15 versen. En het eerste couplet hebben we nu vanmorgen. Vers 13, 14 en 15. En de spreker is de Heere God die zegt, ziet mijn knecht. En het thema is de vernedering en de verhoging van de Messias. Nou, nog één opmerking en dan gaan we er naar kijken. Daar staat er, ziet mijn knecht. Maar wie is die knecht? Wie is dat? Kijk, het Joodse volk en tegenwoordig heel veel hedendaagse verklaarders van de schrift die zeggen dat is het volk Israël. Nou, is dat soms zo in de schrift? Dat Gods knecht Israël is. Maar hier in Jesaja 53 kan het niet het volk zijn. Er staat bijvoorbeeld in vers 8b. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Dus het kan niet over een collectief gaan, over een heel volk. Nee, het gaat over een geheimzinnig persoon die genoemd wordt de man van smarten. En die man die is gefolterd en verafschuwd en verworpen en gedood en begraven. En hij heeft geleden niet om eigen zonde. Er was geen onrecht, geen bedrog in zijn mond. Maar om de zonde van anderen. En dat lijden was verzoenend, plaatsvervangend. Hij droeg de straf. Wie is die knecht? Nou, het Nieuwe Testament geeft ons antwoord. Heel duidelijk. Trouwens, er zijn ook wel Joodse verklaarders die zeggen ook, het gaat hier om de Messias hoor. Hele oude Joodse verklaarders. Targums, Joodse verklaring, die zeggen, je gaat hier om de Messias. Maar in het Nieuwe Testament weet ik zeker dat het hier over Jezus gaat. Hoe weet ik dat zeker? Omdat de kamerling uit Moreland, kinderen, hij was in Jeruzalem geweest, kwam uit het buitenland en heeft daar een boekrol gekocht. En op zijn terugreis weer naar zijn eigen land, vanuit Jeruzalem, zit hij deze bladzijde te lezen die wij nou vanmorgen voor onze aandacht hebben. Jesaja 53. En hij snapt het toch, hij zegt, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? Van iemand anders? Hij mist de sleutel om dit boek, om dit hoofdstuk te verstaan. En dan komt Filippus, vol van de Heilige Geest, evangelist. Gaat bij hem op de wagen zitten. En dan gaat hij uitleggen wat nou Jesaja 53 betekent. Dan staat er, en vanaf diezelfde schrift, vanuit Jesaja 53, verkondigt Filippus hem Jezus. Ziet u dat om hem gaat? Hij is de sleutel om de Bijbel te begrijpen. Het gaat hier om de Heer Jezus. Nou, laten we eens kijken, de eerste gedachte. Hij was verstandig. Er staat in vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Zie, mijn knecht. God spreekt. God zegt als het ware vanmorgen tegen u en tegen mij, God de Vader. Hij wijst op hem, zie mijn knecht. Daar moet je eens goed naar kijken, mensen. Daar moet je eens geconcentreerd je aandacht op vestigen, op mijn knecht. En dat is nou toevallig ook mijn zoon.
Als hij dan door Israël verworpen wordt, veracht en niet geacht. En als hij dan door de mensen, door de Rotterdammers en door heel Nederland verworpen wordt. Maar kijk nou eens goed naar hem. Mijn uitverkorene, mijn gezalfde, mijn beminde, in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. De Heer Jezus, de Heer, de God de Vader, die geeft ons hier een opdracht om op zijn Christus te zien, om hem voor ogen te stellen. Zie mijn knecht. Mag ik hem eens aan u voorstellen, zegt hij. Nou, als je nou van de rest van de preek niet veel meer begrijpt, dan moet je dit mee naar huis nemen. Die drie woorden van God de Vader. Zie met jouw ogen mijn knecht, zegt God. Dat is evangelie. En dat heeft ook met avondmaal te maken. Daar zie ik ook wat. Wat zie ik? Daar zie ik brood en beker. Ik zie daar een hele hoop avondmaalgangers. Nee, ik zie daar Gods zoon, Gods knecht, die beminde, die zijn leven gaf en die zijn bloed vergoot. Ik zie daar het heil des Heeren op de tafel staan. Ik zie daar de heiland gebroken. Zie mijn knecht. Ja, nou is dat even, dat lijdenstijd en zo, dat allemaal zo bekend en zo bekend. Je weet het allemaal al van tevoren. Toch niet hoor, toch niet. Van de week heb ik iets gelezen in de Bijbel. Altijd, over, ja, altijd gelezen, overheen gelezen. Opeens, oh, tjonge, dat is voor mij. En als dit hoort, er staat bij Pilatus, als Pilatus op een gegeven moment, in Johannes 18 lees je dat, opeens valt er licht op eigenlijk. Hè? Het valt op omdat er licht opvalt. Dan gaat Pilatus op een gegeven moment, dan haalt hij de Heer Jezus met de doornenkroon en dan stelt hij hem voor het volk. En dan zegt hij, zie de mens. En dan zegt Pilatus deze woorden en stoot bij hem naar binnen. Zie, zegt Pilatus. Ik breng hem tot u uit. En opeens zag ik het voor mezelf. Dat is nou de taak, de heerlijke taak van een prediker. Dat mag nou een predikant doen, een dienaar, een knechtje van God. Zie, ik breng hem, de Heer Jezus, Gods Zoon, Gods Zoon. Ik breng hem heden voor u uit, alsjeblieft. Dat is prediking, dat is verkondiging van het woord. Ik stel hem aan u voor, zoals God hem aan u voorstelt. Zie mijn knecht. Hoe ziet hij er dan uit? Ja, niet om aan te zien. Hij voldoet niet aan uw verwachtingen. Is hij werkelijk dan zo bezienswaardig dat God zo enthousiast is? En dat dominees soms zo enthousiast kunnen preken? Wat is er dan te zien, prediker? En het merkwaardige is, kijk, de opiniepeilingen, mag ik het zo eens zeggen, die bewijzen het tegendeel. In vers 14 staat, ja, zijn aangezicht is verdorven. En zijn gestalte is misvormd, meer dan alle mensenkinderen. Jongen, moet daar nou naar kijken? Naar een mismaakt iemand, moet ik daar naar kijken? Dat is het aankijken niet waard. Hij is onherkenbaar. Zo zeg je je eigen kinderen toch niet te kijk. Dat doe je toch niet. Dat doe je als vader toch niet. Een geschonden kind. Die wil je beschermen voor al die verachtelijke blikken. Voor al die wezenloze mensen die kijken. Tjoh, ziet hij eruit. En God de Vader doet dat nou juist wel. Hij toont ons zijn geschonden kind. Hij komt ermee voor de dag. En hij zegt, nou moet je maar eens goed kijken naar die lijdende knecht. Dat is nou mijn kind, dat is nou mijn zoon. En die knecht die is gekomen, niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Om een dienstwerk hier op aarde te verrichten. Die dienstknecht is gekomen om te dienen. En de Heere God die wil maar één ding, dat u dat gaat overnemen en dat u zegt, zie. Ja, ik zie uw knecht, dat is nou mijn koning. En die knecht van u, die zoon van u, o God, dat is nou mijn zaligmaker. Ja, ik zie het. Ik zie wat in hem. Ik ga alles in hem zien. Juist in zijn vernedering. Nou, het eerste wat dan van die knecht gezegd wordt, is hij zal verstandig handelen.
De nieuwe Bijbelvertaling heeft, hij zal slagen. Het zal lukken hoor. Hij komt als knecht op aarde in vernedering in zijn aardse loopbaan, maar hij zal slagen. Hij zal verstandig, dat wil zeggen voorspoedig handelen. Hij zal zijn werk tot verheerlijking van de Vader, tot verlossing van zondaars. Hij zal zijn werk voleindigen. Het gaat lukken. Hij zal verstandig handelen. En omdat hij verstandig handelt, omdat zijn taak zal worden volbracht, tot een goed einde wordt gebracht, daarom staat er in vers 13, zal hij verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Op grond van zijn arbeid volbracht, zal hij door God zelf worden verhoogd, die knecht. Dus het gaat door de allerdiepste vernedering, uiteindelijk naar de allerhoogste verheerlijking. Het gaat door het kruis heen naar de kroon. Vernederd en verhoogd. Dat zit al in dat eerste vers, vers 13. Hij zal de knecht des Heren zijn, veracht door alle mensen. Maar hij zal ook de koning der ere worden, verhoogd boven alle koningen.
Gemeente, weet je wat ik ook treffend vind? Er worden drie woorden gebruikt. Hij zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Het lijden is de weg, het middel, maar zijn verheerlijking is het heerlijke doel. Dat is het doel van het lijden. Het lijden was maar tijdelijk, maar zijn verhoging was eeuwig. En dan worden er drie woorden gebruikt, verhoogd, verheven, zeer hoog. Daar zie ik de drie trappen in van de Messias. Hij zal verhoogd worden, hij kwam omhoog op de eerste dag van zijn opstanding. Paasmorgen. Hij kwam weer omhoog. Verhoogd uit het graf. Bij de opstanding. Toen werd die knecht de vorst des levens. Maar het ging verder. Hij zal ook verheven worden. Niet alleen vanuit het graf weer opgestaan. Maar hij zal ook verheven worden. Vanaf de Olijfberg zal hij naar de hemel varen. Tot in de hoogste hemelen. Die knecht des Heren zal ook de Heer der Heerlijkheid zijn. En dan nog een derde trap. Hij zal zeer hoog worden. Hij zal niet alleen naar de hemel varen. Maar hij zal gaan zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Als de koning der ere. Uitermate verhoogd. Boven alles. En boven alle anderen. Met eer en heerlijkheid gekroond. Ziet u dat hier Jesaja al iets mag zien met verlichte ogen van zijn hart. Dat hij zo scherp al mag zien met een profetisch gescherpt oog. Van het lijden wat op Christus komen zou, maar ook die heerlijkheid erna. En daar ligt nou mijn verlossing in. Hij zal verhoogd worden, zeer hoog. Zelfs de Joodse commentaren. Ik heb er eens naar zitten kijken, want die hebben, ja, boeiend, boeiend. Die zeggen, de Messiaanse koning die zal verhoogd zijn boven Mozes. En hij zal verhevener zijn dan Abraham. En hij zal hoger zijn dan de dienende engelen God. Zo zal hij zijn. Hij zal verhoogd worden. Gemeente, en dat is nou ook onze zorg. Dat is nou ook mijn verlangen. Uw verlangen ook, avondmaagangers. Dat de Heer Jezus verhoogd wordt. Dat onze ster zal vallen, maar dat zijn zon zal schijnen. Zal schitteren. Dat mijn naam die mag verrotten. Zegt Whitfield. Laat mijn naam maar verrotten, vergaan. Als zijn naam maar de eeuwige eer ontvangen zal. Verhoog dat hij verhoogt. Ik zal zolang ik het licht geniet. Wat dan? Hem verhogen in mijn lied. Dat doe ik met Jesaja mee. Nou heeft God de Vader hem verhoogd. Maar zijn kinderen willen die zoon ook verhogen. Waarom? Omdat nou in zijn vernedering en verhoging mijn verlossing ligt daarom. Nou dat is vers 13. Hij was verstandig in zijn handen. Vers 13 is als het ware een inleiding tot het hele verdere lied. Waarin het gaat over die vernedering en verhoging van de Heer Jezus. En dat wordt nou in vers 14 en 15 ook uitgewerkt. Vers 14 gaat over de vernedering. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo verdorven was zijn gelaat. En vers 15 gaat weer over die verhoging. Alzo zal hij vele heidenen besprengen of van vreugde doen opspringen. De koningen zullen het ook zien. Er staat eigenlijk, het is eigenlijk een vergelijking, hè? Vers 14, gelijk als,
En dan vers 15, alzo zal, even diep als zijn vernedering is geweest, even hoog zal ook zijn verhoging worden. Even diep als zijn verachting was, even hoog zal ook zijn verheerlijking zijn. Even onmetelijk diep als zijn ellende is geweest, even ontzaglijk hoog zal zijn heerlijkheid zijn. Nou, we gaan naar vers 14, tweede gedachte. Hij werd verdorven. En dan moet u steeds maar bedenken dat God zegt, zie mijn knecht. En wat krijg ik dan te zien? En dan iets schokkends, vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben en zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand, zijn gedaante, zijn gestalte, zijn verschijning. Meer dan van andere mensen. Wat krijg ik dan te zien, Heere God, als u uw knecht toont? Dan krijg je geen heldengestalte te zien. Dan krijg je geen triomferende bevrijder te zien. Dan krijg je geen machtige generaal, geen kapitein, geen veldheer te zien die overwint. Maar je krijgt een afzichtelijke, onaanzienlijke, hij was niet om aan te zien, knecht te zien. En dat verbijstert, dat schokkeert. Je denkt, is dat nou mijn koning? Is dat alle vaderen wens? Hebben de vaderen daarna nou uit naar zo'n Messias mishandeld? Zie mijn knecht. Ik denk aan een adventslied. Zie die het woord is zonder spreken. Hij zwijgt voor Pilatus, hij zwijgt voor Caiaphas. Hij zwijgt voor Herodes. Zie die het woord is zonder spreken. Vooral blijven kijken. En zie die vorst is zonder pracht. Ja, ik zie eigenlijk niks heerlijks, geen praal aan hem. En zie die het al is in gebreken. En zie die het licht is in de nacht, 3 uur duister. En zie die het goed is dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht. En ik blijf maar kijken. Gelijk velen zich over u ontzet hebben. Ik kijk en ik ben stom verbaasd. Ik ben stom verbaasd. Als ik hem gade sla. Wie sla ik gade? Nogmaals, ja, Gods knecht. Ja, wat is dan de reden? Ja, nou ja, kijk dan eens naar zijn gelaat. Gelaat. Kijk eens naar zijn gestalte. En wat zie je dan? Hoe ziet dat er dan uit? En dan zeg je, Jesaja, ja, ijselijk, verdorven, misvormd, mismaakt. Zijn aanblik is onmenselijk. Een dramatische ontluistering. Kinderen, hoe moet ik dat nou zien? Als je kijkt naar het gezicht van de Heer Jezus. Hoe moet ik dat nou zien? Is de Heer Jezus dan zo mismaakt geboren? Nee, niet in zijn geboorte. Dat bedoelt de profeet niet. Niet in zijn geboorte. Toen de Heer Jezus geboren was, dat heilige dat het u geboren was. Mozes was schoon voor God toen hij daar in dat bieze kistje lag. Wat denk je van de Heer Jezus in die kribbe? Hij was schoon voor God. Een mooi kindje. Heilige Geest had een lichaam voor hem toebereid. Dat heilige. Hij was schoon voor God. Nee, hij had geen mismaakt gezicht of zo. Helemaal niet. Want de kleine kindertjes, die kwamen naar hem toe. Die werden niet afgeschrikt door een lelijk gelaat. Die kropen op zijn schoot. Nee, die werden zelf door hem aangetrokken. En tot hem aangetrokken. Maar wat bedoelt de profeet dan dat zijn gelaat verdorven, misvormd was? Nou gemeente, ik denk dat hij bedoelt dat het te maken heeft met het leed wat de Heer Jezus heeft meegemaakt en doorgemaakt. De slagen, de doornenkroon, het lichamelijke lijden, maar vooral het innerlijke lijden. Wij weten niet wat dat is. Wat de heilige hier op aarde die 33 jaar heeft meegemaakt aan innerlijk lijden. Wij lezen van Lot in Sodom dat hij dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Het deed hem zo pijn, hè? Die verwording, die immoraliteit. En wat denkt u dan van de Heer Jezus? He, dat hij hier 33 jaar uit die reine, heilige sfeer van de hemel hier op aarde kwam. Hoe moet hij zijn ziel gekweld hebben. Dat was op zijn gezicht op een gegeven moment af te lezen hoe hem dat zeer gedaan heeft.
He, zoals je diep ongelukkig kan zijn als je onder collega's werkt die vijandig zijn naar jou omdat jij christen bent. Daar word je niet vrolijk van. Hoeveel te meer heeft de Heer Jezus geleden hier op een aarde waarvan de beste mens een zondaar was. Dat was aan zijn lijden, die lijdenstrekken die waren op zijn uiterlijk te zien. Sporen van smart op zijn aangezicht. En dat was ook, als je nou de evangelie leest, dan op een gegeven moment dan lezen we in de Bijbel dat de Joden die dachten, moet je horen. Die Joden die schatten hem veel ouder dan hij was. Hij was amper 30 jaar. En de Joden die zeiden, nou volgens mij is hij nog geen 50 jaar. Want hij heeft Abraham volgens mij nog niet gezien. Hoe zou je dat nou vinden? Ben je amper 30? Dan denk ik, nou volgens mij ben je nog geen 50 jaar. Ja, daar zou je een beetje lacherig om doen. Dan zou je zeggen, nou heb ik dan zo'n oud gezicht? Maar de Heer Jezus meende ze dat. Volgens mij is hij nog geen 50, maar hij was amper 30. Hij heeft Abraham nog niet gezien. Vanwege de rusteloze arbeid. Dag en nacht, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Bewogen, begaan, genezend, helend, troostend, bevrijdend. Zelfs geen tijd om te eten, hij was vermoeid, had honger. Dat zette een stempel, dat zie je aan iemands gezicht. Bedroefd ook om de verharding van het hart van zijn eigen volk. Maar ook bewogen met al die zieken en dat lijden en de dood. Dat ontroerde hem in de geest toen hij stond bij de dood van zijn vriend Lazarus. We lezen in de Bijbel dat hij zwaar zuchtte in de geest. Dat ga je aan iemands gezicht zien, dat bedoelt hij Jesaja. En ik denk dat het allerergste is gemeente. Nee, het was geen ouderdom dus. Het was geen ziekte waardoor hij zo vermagerd eruit zag. Waardoor zijn gelaat tekende. Maar het deed hem zeer, al dat lijden wat hij zag. En natuurlijk ten diepste was dat in Gethsemane, op Gabbata en op Golgotha. Als je dan eens kijkt, ik zou eigenlijk wel willen voor mezelf en voor u, geef maar een tip. Dat u nou in deze voorbereidingsweek, een hele praktische tip. Dat je nou eens in deze voorbereidingsweek, dat je nou eens nadenkt over dat lieve gezicht van de Heer Jezus. Wat hebben zijn oren gehoord in die laatste 24 uur van zijn leven. En wat hebben zijn ogen gezien? Dat gezicht van hem. Alzo verdorven was zijn gelaat. De smart die zijn gezicht verwrong. Gebeukt, geslagen door ruwe Romeinse soldatenvuisten. Maar ook dat gelaat dat, kinderen weten dat geblinddoekt werd. Toen zag hij niks meer. En ondertussen rochelden de mensen op hem. Bespuwd. En zijn oren die hoorden alleen maar spot. Als jij het nou bent, als je nou een profeet bent. Nou, vertel maar eens wie het nou jou gespuugd. Vertel het maar. En toen die doornenkroon op zijn hoofd, drukkend in zijn slapen, zodat dat bloed eraf liep. Van zijn gezicht stroomde. En dat speeksel dat zijn gelaat bezoedelde. Tranen, hete tranen die zijn gelaat nat maakten. Vuistslagen die zijn gelaat kwetsten. En de dood tenslotte die zijn gelaat verbleekte. Als ik kijk naar Gethsemane, als een worm en geen man gekropen. Dan staat er en hij begon bedroefd en zeer beangst te worden tot aan de dood toe. Bedroefd en dodens toe. Dacht je dat je dat op iemands gezicht niet kan lezen? Je ziet het aan zijn gezicht, die doodsangst. En je ziet het bloedige zweet dat er afdruipt. Ik denk weer aan een lied. Een lied van de Duitse dichter Paul Gerhardt. O haupt vol bloed ontwunden. O hoofd bedekt met wonden. Die dominee Paul Gerhardt die heeft ook naar het gezicht van de Heer Jezus gekeken. Belaan met smart en hoon, o hoofd ter spot ombonden, met ene doornenkroon. Eertijds, toen hij nog bij zijn vader in de hemel was, of op de berg der verheerlijking, eertijds gekroond met stralen, van meer dan aardse gloed.
waarlangs nu druppelen dalen, ik breng zegenend u mijn groet. Nou wordt er niet alleen over zijn gedaante gesproken, er wordt gesproken, niet alleen over zijn gelaat gesproken, maar over zijn gedaante. Zijn hele gestalte, verdorven, misvormd. Ik denk, wilt u nog één bladzijde met mij terugslaan? Hoofdstuk 50, ook zo'n lied hè, van de knecht, het derde lied van de knecht. Jesaja 50 vers 6. Daar zegt de Messias dit. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Zijn haar, zijn wangen, zijn aangezicht en zijn rug. Kapot geploegd door die diepe voren die de geesels slaven met die botjes eraan, met die ijzeruitsteeksels eraan, die geesels slagen op zijn rug maakten. Een geschonden Messias! En dan zegt Pilatus, zie de mens. En dan zeg ik breng hem heden tot u uit. En dan zegt God, zie mijn knecht. Dat rode bloed, die blauwe builen en dat grijze, vieze, onreine speeksel. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Niet meer menselijk. En ik verbaas me. En ik zeg, waarom, heren, waarom? Waarom? Dit is al geschied om mijn zonde. Daarom, door mij. Maar ook voor mij. En daar ontzet ik me ook over. Daar verbijster, daar verbaas ik, daar verwonder ik, daar bewonder ik hem om. Dat het niet alleen maar is door mijn zonde, maar die wonden die heb ik geslagen. En toen hebben die wonden mij gered. Het heeft alles te maken met mijn zonde. De koning, zie onze God, ook weer zo'n lied, ook weer dat zien. Zie onze God, de koning, de knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd, tot zonde gemaakt. Kom, verwondert u hier, mensen. Ziet hoe dat uw God bemint. Laatste gedachte ga ik me eindigen. Dat is vers 15. Dat gaat weer over de verhoging. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen het zien, zullen de mond over hem toehouden. Want terwijl ik het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke ik het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Gelijk velen zich over hem ontzet hebben, vers 14, vernedering, zo zal hij vele heidenen besprengen. Of een andere vertaling zegt, van vreugde doen opspringen. Er is dus twee keer een verbazing. In vers 14 is er een ontzetting, een verbijstering over zijn afschuwelijke vernedering. En in vers 15 is er een even grote verwondering over zijn ontzaglijke verhoging. En dat kruisevangelie van de vernederde en de verhoogde Messias, dat evangelie, dat gaat de wereld in. Dat wordt verkondigd, zegt vers 15, niet alleen aan één volk, maar dat wordt verkondigd aan de heidenen, zelfs aan de koningen. Meervoud. Ziet u dat er hier al iets sprake is van hemelvaart, Pinksteren? Dat kruisevangelie de wereld ingaat, want vol vele heidenen zal hij besprengen. En dat is aanvankelijk ook vervuld, toen hij verhoogd en zeer verheven en zeer hoog werd, in de rechterhand van de Vader. Op datzelfde moment, toen mochten de discipelen uitgaan, ga heen in de hele wereld en doop ze, ik zal de heidenen besprengen. Nou heeft dat niet letterlijk met de doop te maken, maar toch weer ook wel weer iets. Hij gaat het evangelie maar verkondigen van dat bloed der verzoening. En als Christus verkondigd wordt, gaat dat bloed druppelen op de hordes. En de hordes die tot geloof komen, die worden vervolgens besprengd, die worden gedoopt. Zo zou je het kunnen lezen. Het bloed der besprenging. Ja. En zo zullen door dat bloed der besprenging vele heidenen uit alle volken, talen, natie en tongen gered worden, gekocht worden voor God. Maar je zou ook kunnen lezen, hij zal vele heidenen van vreugde doen opspringen. En gemeente, ik denk bij vers 15 dat er niet alleen te maken heeft met de hemelvaart, dat is de derde gedachte trouwens, dat hij verkondigd wordt onder de heidenen, dat is een aanvankelijke vervulling. Maar dat de volledige vervulling van vers 15, dat zal komen als Jezus zal verschijnen in heerlijkheid. Dat dan de volkeren, nu zijn het mensen uit de volken, maar dat dan hele massa's volkeren en koningen. Hoe staat het er? De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Als hij zal komen in de glorieuze verschijning bij zijn wederkomst, dan zullen de koningen hun hand voor de mond doen. Dat staat er letterlijk. Ze zullen verstommen van verbazing. Diezelfde vernederde Jezus van Nazareth, dat hij nou de koning is, zo verhoogd. Hij zal verschijnen ten hoogste verheerlijkt. Dat staat er hier. Ten diepste zal het in vervulling gaan bij de wederkomst. Koningen, die spreken vaak vrij tot koningen. Hè? Als je bij de royalty hoort, dan ga je ook amicaal met ze om. Maar hier zal wat anders zijn. Als de koningen, de grote der aarde, oog in oog zullen staan bij de wederkomst, bij de koning der koningen, dan gaat de hand op de mond. Dan zullen ze verstommen van verbazing, dan zullen ze niet meer tot hem durven spreken. En zeker niet meer tegen hem in durven spreken. Nee, dat zal niet meer in hun gedachten opkomen. Ze zullen de mond over hem toehouden. De tijd zal komen, mensen. Jesaja heeft er al iets van gezien. Dat elk der vorsten zich voor hem zal gaan buigen. De Caesars, de keizers, de koning, de presidenten. Ze zullen hem aanschouwen. Die hoogverheven majesteit. En dan zal de hand op de mond gaan. Ik denk dat je een voorproefje ziet. Hoe het verging met de koningin van Sheba. Toen ze Salomo zag in al zijn heerlijkheid. Op zijn ivoren gouden troon. Toen ze hem zag. Die koningin. Toen was er geen geest meer in haar over. Ze viel bijna flauw van verbazing. De hand ging op de mond. Om straks hem te zien die zo verachtelijk een plaats was ontzegd. Die zo niet meer menselijk, niet meer normaal toegetakeld is. The Passion of the Christ. Zo toegetakeld. En straks dan zijn gezicht te mogen zien stralen. De goddelijke heerlijkheid die van zijn aangezicht zal afstralen. Dan gaat de hand op de mond van verwondering. Van stille of uitbundige aanbidding. Uitbundige denk ik. Want de heidenen zullen van vreugde opspringen. Wie het niet verteld is, die zullen het horen. En wie het niet gehoord hebben, die zullen het vernemen. Aanvankelijk naar de heidenen en nu nog steeds eigenlijk. Nu nog steeds wordt het evangelie verkondigd. En wordt Christus voor ogen geschilderd. Door zendelingen, evangelisten, predikanten. En door elk die het woord mag doorgeven, het evangelie mag spreken. Nog steeds mag die blijde boodschap van de gekruisigde en gestorven, de opgestane heiland. Die mag worden vernomen, ook vanmorgen. En die wordt gelukkig door vele zondaars aangenomen, omhelst, geloofd. En dat geeft een machtige verandering naar God toe. Gemeente, ik ga eindigen. Ja. Nou, heb je dit gehoord zo? En hoofdstuk 53 vers 1 begint met die vraag. Wie heeft nou onze prediking geloofd? Wie vanmorgen omhelst dit nou? Wie kijkt zich zalig op die Heer Jezus Christus, wie? Weet je wat geloven is? Ik zeg het maar met de woorden van de tekst. Weet je wat geloven is? Het is ingewikkeld geworden, hè? Wat is nou eigenlijk geloof? Ja, dat gaat niet zomaar. Dat is toch wel heel iets moeilijks volgens mij. Ik vind het zo moeilijk om te... Weet je wat geloven is? Dat zien. Dat zien op het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Dat is zien op Gods knecht. Dat is zien op die koning die kwam zachtmoedig, rijdend op een ezeltje. Voldoet niet aan mijn verwachtingen eigenlijk. Maar hij is het wel. Zien. Dat is Gods wil en ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Een portret van die knecht, ik lees het in de vier evangeliën. En ik lees het ook in de Vierknechtsliederen. Zien op hem. Weet je hoe je naar het avondmaal moet gaan? Zien op hem. En dat wil zeggen, wegzien van al het andere. Afzien van mezelf, afzien van de moeilijke omstandigheden, afzien van mijn medemensen. En alleen en uitsluitend je ogen richten. Staren op hem. De knecht. Die gekomen was, niet om gediend te worden, maar om te dienen. De hele kerk. Al die godvruchtige avondmaalgangers die er in waarheid aangaan en aanhoren. De hele kerk die raakt niet op die knecht uitgekeken. Hoe meer ik naar hem kijk, hoe meer ik in hem zie. En hoe meer ik in hem zie, hoe meer ik in hem vind. En hoe meer ik in hem vind, hoe meer ik van hem houd. Amen.